De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in 2 Kronieken 30. En daarvan het 8e vers in het bijzonder als kerntekst. Verhard nu jullie de nek niet, gelijk uw vaderen. Geef de Heere de hand en komt tot zijn heiligdom, hetwelk hij geheiligd heeft tot een eeuwigheid. En dien de Heere uw God, zo zal de hitte van zijn toren van u afkeren. Gemeente, en toen moest het Pascha worden gevierd. We hebben vorige week gehoord dat aan het begin van het nieuwe jaar Hiskia meteen schoon schip ging maken. Hij hield grote schoonmaak in het huis des Heren, nadat zijn vader Achas alles had besmeurd en bezoedeld. Maar toen hij zijn vader opvolgde, wist hij wat hem te doen stond. Hij kleefde de God van Abraham, Isaac en Jacob na. Hij had het in zijn hart een verbond met de Heere te maken. En als dat in je hart is, dan komt dat ook naar buiten. Uit het hart zijn de uitgangen des levens, zegt de Bijbel. Alles wat in het hart is, dat kan niet verborgen blijven. Dat komt altijd naar buiten. En zo ging Hiskia dus die grote schoonmaak beginnen van het huis Gods. 16 dagen lang zijn ze bezig geweest om alle rommel die Achas erin gebracht had in het huis des Heren, om die uit te voeren naar de beek Kidron buiten Jeruzalem. Eerst 8 dagen het echte heiligdom. En dan 8 dagen nog de gebouwen daaromheen. 16 dagen lang waren ze bezig. En toen werd dat werk voltooid, toen werd de tempel opnieuw ingewijd. En weten we het nog, ze stapten niet zomaar over de schuld heen. Nee, eerst zondoffers werden er gebracht. 28 in getal. En op de geitenbokken werden de zonden ingedrukt. Want die moest weg, die moest worden weggenomen. En toen bogen ze voor de Heere en ze prezen de God van Israël, omdat hij het had gedaan. Niet Hiskia had het gedaan. Niet de priesters en de levieten hadden het gedaan. Maar hij had het voor zijn volk toebereid. En zoals ik al zei, toen moest het Pascha worden gevierd. Maar hoe moest dat eigenlijk? Het Pascha werd altijd gehouden op de 14e dag van de eerste maand. Dat was de bestemde tijd. Op die dag waren de kinderen Israëls ooit uit Egypteland uitgeleid. En dat moest ieder jaar weer op die datum aan de avond van de 14e dag van de maand Nisan moest dat worden gevierd, herdacht. En die dag was al verstreken. Want pas de 16e kwamen ze klaar met de reiniging van de tempel. En bovendien, verstreken is verstreken, dan moet je een jaar wachten. Dan moet je wachten tot volgend jaar. Ja, dan zou het voor het eerst kunnen. Het Pascha vieren, dat zou je zo denken. Dan pas. Hè? Dus dan pas. Niet, je kunt niet maar wat aan gaan rommelen. Je kunt niet zeggen van, nou dan doen we het maar 3 dagen later. Bovendien, de priesters hadden zich nog niet allemaal geheiligd. Ze waren niet gewend om te dienen onder Agas. Ze waren aan de kant gezet. En dat duurde eventjes voordat ze allemaal beseften dat er weer een dienst van hen werd gevraagd. Een aantal van de priesters was niet zo ijverig dat ze meteen klaar stonden om het werk des Heren te doen. En hoe zou het volk zo snel in Jeruzalem kunnen komen? Ze moesten toch komen van heinde en verre uit heel Juda vandaan en wellicht ook nog verder. Je zou die mensen ook zo heel snel niet op de been kunnen krijgen om allemaal in Jeruzalem te komen. Dat kon dus allemaal niet. Dat kon dus ook niet gewoon een paar dagen later worden gedaan. Dat zou de Heere ook niet aangenaam zijn. En dus hield Hiskia raad met de leiders van het volk die onder hem stonden. Met zijn ministers, zouden we zeggen, de vorsten van Juda. En hij hield raad, wat moeten we nou doen? Want eigenlijk had dat Pascha had toch gevierd moeten worden. Als herinnering aan wat er in Egypte gebeurd was. En u weet wel, het Pascha wees ook vooruit naar de Christus. Die komen zou. Naar het bloed aan de deurposten dat hij daar zou gaan strijken door het evangelie. Ons paascha, ons paaslam is voor ons geslacht, schrijft Paulus in 1 Korinthe 5. Namelijk Jezus Christus. En laat ons dan feesthouden, niet in de zuurdesem van de boosheid en van de slechtheid, maar in de ongezuurde broden van de oprechtheid en van de waarheid. Daar wees ieder paascha, ieder jaar weer, wees daarheen naar de Christus die komen zou. Dat mocht toch eigenlijk niet achterwege blijven. En het kon niet meer worden gevierd. Hoe dan? Of Hiskia daar zelf opgekomen is? Of dat hij daardoor een van de priesters op gewezen werd. De priesters waren namelijk de kenners van de wet. Ik denk dat laatste hoor. Ik denk dat een van de priesters de koning erop heeft geattendeerd. O koning, er is een uitkomst. Het kan toch nog. Hoe dan? Wel, in het boek Numeri staat bepaald dat als iemand op de 14e dag van de eerste maand het paascha niet kon houden. En dat was bijvoorbeeld het geval als je met een dode in contact was geweest. Dan was je onrein. En dan mocht je niet aanzitten aan het paascha. Of door een ander voorval, dat je onrein was. Kon je niet aanzitten aan het paascha. Ja, dan mocht je het houden. Dan moest je het houden. Op de 14e dag. Van de tweede maand. He, dus dan moest je een aantal mensen bij elkaar zien te zoeken. Die ook allemaal dat paascha niet hadden kunnen houden op de bestemde tijd. Want dat was de bestemde tijd. De 14e van de eerste maand. En alleen als je toen echt niet kon, dan mocht je uitwijken naar precies een maand later. Want de Heere wilde per se dat Israël het paascha hield en dat iedere Israëliet daaraan deelnam. Dat wilde de Heere per se. En daarom kon je dan, moest je dan uitwijken in geval van onreinheid na een maand later. En kennelijk heeft iemand de koning daarop gewezen en gezegd van, zou dat nou ook niet voor het hele volk kunnen gelden? Dat gold eigenlijk voor individuen die het paascha niet hadden kunnen houden. Die moesten dan een koppeltje met elkaar vormen, zodat je met elkaar het paaslam kon eten. Dat deed je altijd dus samen, want het hele paaslam moest worden genuttigd. Er mocht geen vlees van overblijven. Dus dat moest je genoeg uittellen. Zoveel mensen eten het paaslam op. Dus je moest dan wel wat mensen om je heen verzamelen. Zou dat nou ook niet kunnen gelden voor een heel volk? Dat helaas door omstandigheden het paascha niet heeft kunnen houden op de gezette tijd. En zo werd het goed gevonden. Men deed niet zomaar wat. Men ontleende dat aan de wet van God. Anders zou het God ook niet aangenaam hebben kunnen zijn. Als ze zomaar wat aangerommeld hadden en zelf een datum hadden geprikt om alsnog dat Pascha te vieren. Dat zou tegen de wil van de Heer in geweest zijn. Maar aangezien de Heer zelf in zijn wet in het boek Numeri staat het. Die weggewezen had. Maakten daar Hiskia en het volk. Het was goed in hun ogen om dat te doen. Het was ook goed ongetwijfeld in de ogen van de Heere. Dat ze uitweken naar die 14e dag van de tweede maand. Die nooddatum. Om alsnog het Pascha van de Heere te kunnen houden in Jeruzalem. Want daar moest het altijd gebeuren. In de vroegste tijden. Toen ze nog maar net uit Egypte waren getrokken in de woestijn. En toen ze net nog maar in het land Kanaan waren. Toen werd het Pascha vaak in de huisgezinnen gehouden. Dus gewoon thuis. Maar later heeft de Heere God gezegd. Nee, je zult gaan naar de plaats die ik uit alle stammen van Israël gekozen heb. Om mijn naam daar te zetten. Je zult het Pascha niet zomaar thuis gaan vieren, hè? Want dan gaat iedereen er maar wat van maken. Hè? Dan gaat de een het zus doen en de ander gaat het zo doen. Nee, er moet toezicht van de priesters op zijn. En daarom moest men altijd gaan naar Jeruzalem als gehele gezin, om daar het Pascha te houden voor het aangezicht van de Heere. En de priesters die sprengden van het bloed op het altaar, dat deden de priesters, dat deed je niet particulier thuis, dat deed je bij het heiligdom. Zo bleef er toezicht, zo ging het volgens de wet. En dat lees je trouwens ook nog in het Nieuwe Testament. Als Jezus met zijn discipelen het Pascha houdt in de paaszaal, dan is dat te Jeruzalem. En aangezien iedereen daarmee instemde, ging de nodiging uit. Komt tot het Pascha. Om dat voor de Heere te houden in Jeruzalem. En wie werd er allemaal uitgenodigd? Ja, heel Juda natuurlijk en Benjamin. Want daar was Hiskia koning over. Alleen nog maar die twee stammen. Sinds de deling van het Rijk, na de dood van Salomo, had Juda maar twee stammen meer. En de 10 stammen, de noordelijke stammen, die hoorden er niet meer bij. Die vormden een ander koninkrijk onder Jerobeam en de koningen daarna. Die hadden ook hun eigen heiligdom in Dan en in Bethel. Dat deugde niet, dat deugde van geen kanten, maar ze hadden het wel. En ze meenden dat ze daar de Heere dienden, maar ze dienden daar de Heere niet. Ze dienden daar de stierkalveren niet waar, die Jerobeam had laten maken. En dat tweestammenrijk, ja, dat stond toen Hiskia begon te regeren, dat stond eigenlijk te waggelen op zijn laatste benen. De Assyriërs, die waren opgedrongen en die hadden al grote delen van dat rijk ingenomen. Het Oost-Jordaanland, bovenin de gebieden, die waren al weggevoerd naar Assyrië. En alleen een rompje van dat Noordrijk was nog intact. Dat was trouwens helemaal onderworpen aan de Assyrische koning. Dat had ook al helemaal geen zelfstandig bestaan meer. Maar er zat nog wel een koning. De laatste koning van het Noordrijk. Hosea heette die koning. Hosea. De laatste koning van het Noordrijk. Die was aan de regering toen Hiskia koning werd. Hij had dus maar een klein gebiedje waar hij nog iets over te zeggen had. Ja, hij had er eigenlijk al niks meer over te zeggen, want de koning van Assyrië was de eigenlijke baas. En wat doet nou Hiskia? En dat is heel opvallend. Als hij die nodiging tot het Pascha laat uitgaan, dan zendt hij zijn bode niet alleen met brieven in de hand naar Juda, naar zijn eigen gebied, Juda en Benjamin, het tweestammenrijk. Nee, hij denkt ook aan zijn broeders in het noorden. En dat is gul. Dat is royaal. Hiskia denkt niet bekrompen. Hij zegt niet, die mensen zijn allemaal afvalligen daar in het noorden. Die komen in Dan en in Bethel, die horen hier niet thuis, die horen niet meer bij Israël. Die mensen, die vraag ik ook hier niet naartoe te komen, die wil ik er niet bij hebben. Nee, nee, dat zegt Hiskia niet. Hij schrijft die mensen uit het noorden niet af. Er waren trouwens voor die tijd al heel wat mensen uit het noorden naar Juda gekomen, die het namelijk in het Noordrijk niet uit konden houden onder die heidense koningen, veelal heidense koningen die in Samaria regeerden. Er waren er al veel de grens over gestoken. Niet alleen om de grote feesten te houden, maar ook om daar te gaan wonen. En mensen dus die het niet meer konden uithouden in het Noordrijk, godsdienstig gezien. En die hun heil gezocht hadden elders. Hè. Net zo goed als dat het nu gebeurt, dat er ook wel eens mensen in een andere plaats gaan kerken. Omdat in de plaats waar ze wonen, ze niet meer kerken kunnen. Dat verschijnsel, dat is er bij ons al vele, vele jaren door het hele land door. Hè. Dat mensen elders kerken dan waar ze woonachtig zijn. Omdat ze daar niet meer kunnen of willen kerken. Nou, zo had je dat toen dus ook al. Er waren al tal van mensen uit het Noordrijk in Juda zich gevestigd. Maar, niet allemaal dus. Er waren ook in het noorden nog wel mensen die niet mee wilden doen met die dienst van die stierkalveren en zo. En ook al deden ze er wel mee, Hiskia had ze toch nog op het oog. Die dwalende schapen. Die dwalende schapen van het huis van Israël. Hij liet zijn bode namelijk ook gaan naar het gebied van koning Hosea in Samaria. In Samaria, in Ephraim, in Manasse, tot in Aser toe. Zebulon, Aser. Aser lag helemaal in het uiterste noorden. Een van de noordelijkste stammen van Israël was dat. En zo ver gingen de boden van Hiskia. Dus zelfs in Assyrisch gebied, waar de Assyriërs het al voor het zeggen hadden, en waar toch nog Israëlieten woonden, zelfs daar drongen zijn boden door. En ze spraken daar het woord van de koning. Ze riepen daar de mensen op, gij kinderen Israëls. Bekeert u tot de Heere, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Bekeert u tot de Heere. Zijt niet zoals uw vaders, die tegen de Heere gezondigd hebben en je ziet wat er van komt. Velen zijn al weggevoerd naar Assyrië. En de rest zal volgen als je je niet bekeert. Die boodschap die brachten ze daar in dat noorden. En ze lieten ook de brieven zien, hè, als teken dat het echt van de koning kwam. Hè, want ze konden natuurlijk ook wel zeggen dat ze uit Jeruzalem kwamen. En dat de koning ze gestuurd had. Daar moest natuurlijk bewijs van geleverd worden. Dus ze konden de brieven ook tonen aan de mensen. Zie je wel, de koning heeft ons werkelijk op pad gestuurd met deze boodschap. Om die ook aan jullie te komen brengen. Mensen uit het Noordrijk. Kinderen van Israël. Kinderen van Abraham, Isaac en Jacob. Hoort naar de stem van de Heere. En bekeert u toch tot de Heere. Wat een herderlijke zorg zie je hier bij koning Hiskia. Ook voor die verloren schapen. Wij schrijven zo gauw af. Niet waar. Wij denken zo vaak van, oh, dat is helemaal niks. En dat is niks, en dat is niks, en dat is niks. En wij alleen zijn het ware. Hiskia deed niet al zo. Hij wist wel dat in Jeruzalem de ware godsdienst was. Die had hij zelf hersteld. Maar hij was niet kortzichtig. Hij wenste heel Israël daar wel bij. Alle stammen van het noorden, dat ze tot inzicht zouden komen dat het niet goed was wat ze hadden gedaan, die stierkalveren en zo. Dat ze niet goed zaten. Hij wilde dat ze tot inzicht kwamen dat het anders moest. Dat ze ook naar Jeruzalem moesten gaan, omdat dat de plaats was die de Heere had uitgekozen uit al de stammen van Israël. Niet Dan, niet Bethel, niet de hoogten waar geofferd werd, ook in het noorden, ook in Juda trouwens. Nee, daar moest je niet wezen. Je moest in Jeruzalem zijn. Komt tot zijn heiligdom. Dat was de prediking die Hiskia liet doen. Hij riep dus de mensen op tot bekering. Ja, en dan zeggen wij gauw, ja, maar mag dat wel? Kun je mensen wel tot bekering oproepen? Want kan iemand zich wel bekeren? Kun je je dan wel bekeren? Ach, gemeente, dat is geen reden om mensen niet tot bekering op te roepen. Dat iemand zich van zichzelf niet bekeren kan, dat is zeker waar. Dat herken ik ook. Maar daarom prediken we de bekering nog wel. Want dat is juist het middel waardoor de Heere God het tot stand brengt. Juist doordat de mensen te horen krijgen dat ze zich bekeren moeten, worden ze eraan herinnerd. En dat wil de Heilige Geest gebruiken om ze stil te zetten en tot ommekeer te brengen. Dus wij prediken de bekering tot God, tot alle mensen. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar dat mag je niet doen. Dat is remonstrans. Dan leg je krachten in de mens. Onzin is dat. Volstrekte onzin. Wij leggen geen krachten in de mens. Wij prediken naar het woord, overeenkomstig het woord van God, de bekering tot God aan alle mensen. Juist omdat we weten dat de Heere door middel van die prediking doordringt in de harten en de bekering tot stand brengt. Dat doet dan de Heilige Geest natuurlijk. Maar daarom hebben we wel de prediking van de bekering te doen uitgaan tot iedereen, ook tot u. Hiskia liet die boodschap brengen in het noorden. En hij wees ze erop, als jullie je nog bekeren tot de Heere, dan kan het uiterste oordeel nog worden afgewend. Het zou maar een paar jaartjes nog meer duren, of heel het Noordrijk zou van de kaart worden geveegd. Samaria ingenomen door Sargon, de koning van de Assyriërs, allen weggevoerd naar Assyrië toe, althans een heel groot deel van het volk. Dat zou maar eventjes meer duren, maar het oordeel kon nog worden afgewend. Zij die al weggevoerd waren, zouden nog kunnen terugkeren. En zij die er nog woonden, die zouden er kunnen blijven wonen, als ze tenminste luisterden naar de stem van de Heere. Bekeert u tot de Heere, dan zal hij zich tot u keren. Dat is de boodschap die al de profeten hebben gebracht. En dat is de boodschap die nog steeds gepredikt moet worden aan iedereen. Ook in Juda. Want ook daar gingen de boden rond. Om Juda tot Jeruzalem te roepen en tot bekering te roepen. En in Juda had je echt nog wel veel mensen die toch de Heere nog dienden en vreesden. En zeiden die mensen nou in Juda van, ja, maar dat hoeft tot ons toch niet gezegd te worden. Ja, dat je dat nou in het noorden gaat zeggen, bekeert u tot de Heere. Dat zijn allemaal onbekeerde mensen. Dat zijn allemaal mensen die niet weten hoe het zit. Maar wij weten het wel en wij doen er ook naar. Dat hoeft tot ons niet gezegd te worden. Maar gemeente, hoe verkeerd zou dat geweest zijn? Als zij zo hadden gereageerd. Want ik heb nog nooit eerlijk gezegd een kind van God ontmoet. Dat zei dominee, waarom predikt u er toch altijd over de bekering tot God? Wij zijn het toch al. Wij zijn dat toch al.
Daar hoef u toch tot ons niet meer over te spreken. Daar moet u tot de onbekeerden over spreken, maar tot ons niet, over de bekering tot God. Ik heb nog nooit iemand gehoord die dat tegen me zei. Want juist als je tot bekering bent gekomen, moet je steeds weer tot bekering worden gebracht. En bekering is niet eenmalig. Er is nog zoveel te bekeren over. En daarom zullen zelfs de teerste kinderen van God, die zullen het op prijs stellen dat steeds weer op bekering wordt aangedrongen. En dat die in Christus naam verkondigd wordt in het midden van de gemeente. Bekeert u, dan zal de Heere zich tot u keren en dan zal de hitte van de toren van God van u afkeren. Dat had hij trouwens ook al tegen de priesters gezegd, nietwaar? Toen hij ze aanspoorde om zichzelf en de tempel te heiligen, dan zal de hitte van de toren van u afkeren. En zo zegt hij het dus ook tegen de mensen in het noorden en in het zuiden. Bekeert u tot de Heere. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heilig. Over die tekst. Geef de Heere de hand. Daar wordt nogal eens over gepreekt als trouwtekst. Misschien zijn er hier ook al celletjes mee getrouwd. En misschien weet u nog te herinneren waarop uw trouwdag over gepreekt is als u in de kerk getrouwd bent. Het zou best kunnen zijn dat er ook wel mensen onder ons zijn die zeggen, ja, dat was ook mijn trouwtekst. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Een geliefde tekst. Ik heb hem zelf nooit gebruikt, want ik vind zelf dat als je die tekst in een trouwdienst gaat gebruiken, dan ruk je hem wel erg uit zijn verband. En daar ben ik niet zo van, teksten uit zijn verband drukken. Daar houd ik niet zo van. He, dus ik heb het nooit zelf gedaan, hoor, deze tekst gebruikt voor een trouwdienst. Maar het gebeurt dus wel. He. Nou, wat is eigenlijk nou de betekenis daarvan dan? Verhard uw nek niet. Nou, dat kunt u wel begrijpen wat de betekenis daarvan is. Je hebt een stijve nek. Vriendelijk hè, als je een stijve nek hebt. Als je letterlijk een stijve nek hebt, dat is heel hinderlijk, dan moet je naar de masseur. Naar de therapeut. Dat is heel lastig als je stijve nek hebt. Maar het is nog hinderlijker als je in het geestelijke een stijve nek hebt. Die niet buigen wil. Dat is heel erg hinderlijk. Verhard uw nek niet. Hij is al stijf. Laat hij toch alstublieft niet steeds stijver en stijver en nog stijver worden. Daar waarschuwt Hiskia om te beginnen al voor. Die mensen daar in het Noordrijk ook, die moeten het weten. Ze gaan nu al zo lang in die verkeerde wegen voort. Maar het is onderhand wel eens de tijd om de nek te buigen, nietwaar? Verhard uw harten niet. Gelijk de Massa, gelijk de Meriba, zegt Psalm 95. We zullen die straks nog zingen naar de preek, hè? Verhard toch uw harten niet, maar laat u leiden, niet waar? We kennen die tekst allemaal. Maar wat doen wij met onze nek? Hoe stijf is die? Ik zeg u, hij is stijf. Hij is bij ons allemaal stijf. Hij is van nature stijf. Hij moet gemasseerd worden door de Heere en door zijn woord en door zijn geest moet hij gemasseerd worden. Laat hem toch eens masseren die nek, dat hij buigzamer wordt voor de Heere. Verhard die toch niet langer, want een stijve nek is een trotse nek. En die hem de trotse nek toekeren, nou dat weet u wel, hè, dat de Psalm daarvan zegt, die vergaan eerlang en worden vervloekt. Dat uw nek toch buigzaam zal worden. Onder het evangelie van de genade Gods. Ze worden daar uitgenodigd voor het Pascha notabene. Wat een gunst. Wat een goedheid, hè, dat Hiskia aan hen denkt. Dat de Heere aan ze denkt. Dat ze niet buitengesloten worden. Dat de Heer niet zegt, met jullie wil ik ook niks meer van doen hebben. Jullie hebben daar niks meer te zoeken. He, dat de Heere God ze niet in hun sop laat gaar koken. Nee, dat doet de Heere niet. Hij laat ze bij monden van Hiskia nog roepen tot dat Pascha. Tot dat ware feest dat heen wijst naar de Heere Jezus Christus toe. Ze mogen komen. Nou, verhard dan toch je nek niet. Want dat is al zo onnoemelijk stijf geworden op den duur. Wie denkt er nog aan Jeruzalem? Wie denkt er nog aan het Pascha des Heren? Wie denkt er nog aan de ware dienst van God? Maar toch bijna niemand meer die daar in dat noorden woont. En toch laat de Heren ze nog roepen tot inkeer. Verhard uw nek. Geef de Heere de hand. Wat betekent dat? Betekent dat nou laat je lijden? Dat zou je denken, hè? Zo wordt het ook al vaak uitgelegd. Geef de Heere de hand van kom met hem mee. Nou ja, goed, dat geeft op zichzelf een goede zin, hoor. Daar gaat het niet om. Ik heb daar ook niet zoveel op tegen, maar ik denk niet dat het de oorspronkelijke betekenis is. Geef de Heere de hand, wat is dit? Dat is wat ze op de markten doen. Met de handen slaan. Ik heb het als kleine jongen vaak gezien op de veemarkt in Den Bosch. Als ik met mijn vader er af en toe wel eens mee naartoe ging. Ja, er werd vee verkocht. Ja, dat is al lang geleden, want veemarkten bestaan er in Nederland eigenlijk amper nog. Helemaal niet meer, denk ik. Maar lang geleden. Maar dat ging dan zo, hè. Met hand slaan, handenklap werd het bezegeld te koop. Geef den Heere de hand. Ja, de Heere heeft al geslagen. De Heere heeft al geslagen. Hij heeft zijn verbond al opgericht met al de stammen Israëls. Ook met die mensen daar in het noorden, in Ephraim, in Manasse, in Aser en in Zebulon. Hij heeft in al die stammen al zijn verbond gezet. En hij heeft dat verbond van zijn kant ook niet verbroken. Denkt u er maar aan hoeveel profeten dat de Heere God nog in dat Noordrijk gezonden heeft. Elia, Elisa, Hosea, Amos, Jona. Allemaal profeten uit het Noordrijk. De Heere God heeft dat volk niet verstoten dat hij tevoren gekend had. Dus de Heere heeft al met de hand geklapt, maar geef nou ook de Heere de hand. Dat is de bedoeling. Ongetwijfeld is dat de bedoeling van wat hier staat. Geef de Heere de hand. Bezegel zijn aanbod van de genade. Bezegel zijn verbondsbeloften ook eens van jouw kant. Dat je dat verbond aanvaardt. Het was in het hart van Hiskia een verbond te maken met de Heere. Hij sloeg de Heere op de hand. Hij gaf de Heere de hand. En nu zijn volk nog. Ook nog degene die niet tot zijn koninkrijk behoorden. Maar die daar in dat noorden zaten. Geef toch de Heere de hand. Juda moest de Heere de hand geven. Maar die andere stammen ook allemaal. Ze moesten de Heere de hand geven. En met als gevolg dat ze kwamen tot zijn heiligdom. En de Heere diende dat heiligdom dat hij tot in eeuwigheid daar gezet had. Uit al de stammen van Israël die plaats verkoren. En dient de Heere uw God. Dan zal de hitte van Gods toren van u afkeren. Gemeente, het moet in ons leven komen tot een inwilligen van het verbond van God. Je moet de Heere de hand geven. Is het daarover gekomen? Of is het alleen maar eenzijdig van Gods kant? En ben je alleen maar uitwendig in het verbond? Er is niet een uitwendig verbond, maar je kunt er wel uitwendig in zijn. Dat moet je maar goed van elkaar onderscheiden. Het Gods verbond is niet uitwendig. Dat kan niet uitwendig zijn, want de Heer meent het. Maar je kunt er wel op een uitwendige manier in zijn, hè, als je het allemaal maar laat gebeuren. En zegt van, nou ja, zal wel. Ik ben ook in het verbond Gods, ik ben gedoopt. Maar, ach ja. Wat zal het? Wat moet ik ermee? Ik weet niet wat ik daarmee moet. Ik zeg heel veel mensen, ik weet niet wat ik daarmee moet. Nou. Als de Heer jouw hand al geslagen heeft, sla hem terug. Geef den Heere de hand, laat het maar eens horen, hier vanmorgen ook in de kerk, dat je het verbond van de Heere niet links wilt laten liggen. Geef den Heere de hand en komt tot zijn heiligdom. Dat was een hele daad hoor, als je daar in het noorden woonde en je ging nou naar Jeruzalem. Daar moet je niet klein over denken. Je zou zeggen, ja dan ga je een keer naar de kerk, maar dat zegt toch niet zoveel. Nou, kijk, dat mocht eigenlijk helemaal niet, hè, vanuit het noorden naar het zuiden reizen, naar Jeruzalem gaan. Dat wilde koning Hosea niet hebben, en al zijn koningen voor hem ook niet. Nou had Hosea niet zoveel meer in de melk te brokkelen, dat is waar, maar het mocht toch eigenlijk niet. Je mocht niet naar Jeruzalem, je moest naar Dan en naar Bethel gaan, naar die alternatieve heiligdommen. En als je dan toch ging naar Jeruzalem, dan stelde je wel een daad. Dan stelde je wel een daad. Dan liet je wel duidelijk zien dat het woordje geraakt had. En dat je in zijn verbond wilde bewilligen. En dat je de Heere als het ware die handenklap teruggaf. Hij had het al gedaan. Geef de Heere de hand. Komt tot zijn heiligdom. Zo gingen die lopers daardoor, door dat hele gebied. Maar velen spotten met ze. Ze belachten hen. En wat hebben wij met Jeruzalem van doen? En wat hebben jullie hier te zoeken eigenlijk? Hè? Dit is niet jullie land. Laat Hiskia in Juda blijven. Dat zullen ze wel gezegd hebben. En in Benjamin, dat zijn gebied, dat hij zich daar maar mee zal bemoeien, maar niet met ons. Dat zullen ze allemaal wel gezegd hebben, denk ik. Ze hadden geen zin om naar Jeruzalem te gaan. En het voorbeeld van velen te volgen, die allang dat noorden ontvlucht waren, want het was onder de vorige koningen, allang geschiet die beweging naar het zuiden toe. Die waren in Juda gaan wonen, maar dat voorbeeld wilden zij niet volgen. Daar gaan wij niet aan beginnen. Zelfs niet voor één keer naar de Pascha toe. Nee, daar beginnen we niet aan. Schiet maar op met je verhaaltjes. Ze bespotten hen en ze belachten. Dat is natuurlijk bijzonder erg. Als de Heer er nog zoveel bemoeienis met je toont. En als hij je daarvan ver laat halen. Helemaal in het noorden van het land zelfs. In het midden in het noorden van het land. Zelfs zo ver kwamen de lopers. Met hun brieven. Je werd opgezocht. Werd genodigd tot de bruiloft. Maar ze wilden niet komen, hè. De een had 5 juk ossen gekocht en de ander een vrouw getrouwd. En de ander had een akker gekocht en die wilde die nog gaan bezien. Ze hadden allemaal hun smoesje niet waar. Ze wilden niet komen. Veruit de meesten in dat noorden niet. Ze bespotten en belachten. Zo vergaat het evangelie vaak. Als de boodschap van de bekering uitgaat. Als de mensen tot geloof en bekering worden geroepen. Dan heeft ieder zo zijn excuus. Dan denkt iedereen het zijne ervan. Laat die klok maar luiden. Laat die klok maar luiden. En je gaat over naar de orde van de dag. En in diep in je hart bespot je het. Hè? Bespot je het, belach je het. Je zult dat niet zo openlijk doen. Hè? Want daar schamen we ons voor. We willen een beetje nette mensen blijven. Zij deden het daar trouwens in Efraïm en Manasse wel openlijk, moet je aannemen hoor. Ze lachten daar die lopers gewoon uit. Recht in uw gezicht. Maar wij doen dat vaak wat bedekter, niet waar. Maar het komt op hetzelfde neer. Dat we er lak aan hebben.
puur lak eraan. Laat maar zitten. Laat maar zitten. Mij niet gezien. We gaan die lange reis niet maken. We hebben dat offer er niet voor over dat we onze eigen koning ongehoorzaam moeten zijn. Ja, je moet er wel eens een offer voor over hebben. Zeker waar. Tot bekering komen vraagt ook een offer, zeker waar. Dan moet je dingen verlaten en opzeggen, dat is zeker allemaal waar. Maar ze hadden er gewoon echt geen zin in. Geen zin in, hoe vriendelijk ze ook opgeroepen werden. Hoe ernstig ook vermaand door de woorden van die lopers en door de brieven van Hizkia. Ze hadden er eenvoudigweg geen lust toe. Maar er staat sommigen evenwel. Sommigen verootmoedigden zich. Van Aser, helemaal in het uiterste noorden. Een van de noordelijkste stammen. Was al lang ingenomen door de Assyriërs, dat gebied. Daar had Hosea dus al helemaal niks meer te zeggen. En van Manasse. En van Zebulon, het valt op dat Efraïm daar niet bij genoemd wordt. Waar Samaria lag. Daar had kennelijk Hosea nog wel wat invloed. In zijn eigen stam. Maar waren er niet zoveel uit die streek. Maar uit die andere streken, Manasse, Aser, Zebulon. Waren er die zich verootmoedigden. Ze kwamen in de schuld. Ze zagen in hoe dwars, hoe verkeerd ze waren. Hoe hard van nek ze waren geweest en hun vaders waren geweest. Hoe verkeerd ze hadden gedaan met die afgoderij daar in Dan en in Bethel en op de hoogten van Samaria. Ze kwamen tot inkeer. Ze verootmoedigden zich. Ze bogen zich neer. Ja, gemeente, dat gaat altijd zo bij de bekering. Als je je tot God bekeert, dan kom je nooit tot de Heere als een vrolijke Frans. Zo van, nou, hier ben ik dan. Alsof er niks aan de hand is. Zo kom je niet. Zo kom je niet. Je komt altijd met leedwezen. Ze zullen wenende tot de Heere komen, staat er bij de profeet Jeremia. Wenende zullen ze tot En ook de profeet Hosea, dat is een andere Hosea dan de koning natuurlijk, dat is de profeet Hosea, die heeft het erover dat ze wenende zullen gaan om David hun koning te zoeken in het laatste der dagen. David hun koning te zoeken, de Christus te zoeken, wenende. Ze verootmoedigden zich, dat is opvallend wat dat er staat. Maar er waren er die dat deden, hè? En dat is ook opvallend, hè? Want het ongeloof was toch niet algemeen. Ook al had het wel in dat noorden sterk de overhand, het was toch niet algemeen. De Heere zorgde er toch voor dat de prediking nut deed. En dat die lopers niet te vergeefs hun werk deden. Helemaal te reizen naar dat noorden toe met die brieven. Ze hadden het gedaan, ze hadden de moeite ervoor genomen. En het droeg dus toch ook vrucht, nietwaar? Dat is toch ook wel weer bemoedigend. Ook al ontmoet je wel spot en hoon en afwijzing. En stoot je soms op een muur. Voel je die muur ook soms ook in de christelijke gemeente. Evenwel, verootmoedigden zich sommigen. Ik hoop dat het er onder ons velen zijn, die zich verootmoedigen. Maar als het er sommigen zijn, dan moet ik er ook tevreden mee wezen. Ik hoop van velen, die in de schuld komen voor de Heer. En ook in Juda was Gods hand. Alleen daar viel massaler. Gods hand was daar. Er staat niet in Juda waren ze beter. Waren ze goed gezind. Die hadden het hart op de goede plek zitten. Dat staat er allemaal niet voor. De hand van God was in Juda. En dat ze zich daar eenparig
opmaakten naar Jeruzalem toe om met de koning daar het Pascha te gaan houden. Nou, dat was de hand van God die in Juda was. Het was ook de hand van God, ongetwijfeld. Kijk maar naar het woordje ook. Ook. Ja, dat kun je dan zien, hè. De hand van God was daar ook in dat noorden geweest, bij die sommigen. En nu op bredere schaal was die ook in Juda. Het waren geen betere mensen. Nee, de hand van God was daar aan het werk. Die was daar aan het werk. En hij gaf hun, let op, hij gaf hun enerlei hart. Dat ze het gebod des konings en der vorsten deden naar het woord des Heren. Hij gaf hun enerlei hart. Zo moeten we altijd spreken, gemeente. Altijd spreken. We prediken de bekering tot God. In Juda en overal, ook op Urken, prediken de bekering tot God. Maar als er gehoor gegeven wordt aan die bekering, dan zeggen we, hij gaf hun enerlei hart. Zijn hand was op Urk aan de gang, in de gemeente aan de gang. Dat was zijn hand, zijn werk. U stelt uw hart niet voor de Heere open. Echt niet. Dat doet de Heere zelf. Hij opent je hart. Door de prediking. Door zijn geest. Hij opent de hart. Kijk hoe de Bijbel daarover spreekt. Hè. Ook in de handelingen der apostelen. Hè. De apostelen prediken het evangelie. En dan staat er, er geloofden er zovelen als er ten eeuwige leven waren uitverkoren. Ja, kijk, dat is nou het laatste. Hè. Dat belemmert de evangelieverkondiging helemaal niet. Want het evangelie moet aan alle mensen zonder onderscheid verkondigd worden. Met bevel tot van bekering en geloof. Zegt ook onze Dordtse leerregels, zeggen dat. Heel Bijbels. Heel Bijbels. Maar als mensen gehoor geven, dan moeten we altijd zeggen, God heeft dat gedaan. En dan mag je nooit iets aan een mens toeschrijven. Doet de Bijbel dus ook niet, hè. Kunt u hier zo in 2 Kronieken 30 gewoon zien, hè. Er staat niet dat het was in Juda beter. De mensen waren daar geloviger en waren bereidwilliger om het woord aan te nemen. Dat was tenminste goed volk, dat staat er allemaal niet hoor. Nee, er staat de hand van God was in Juda. En hij gaf hun enerlei hart. Dat ze het gebod van de koning en van de vorsten deden. Naar het woord des Heren. Want dat zat erachter. Het gebod van de koning was het woord des Heren. Hij gaf hun enerlei hart. Je moet altijd eindigen in God. Want als je niet in God eindigt. Als je met de mens begint, dan eindig je met de mens. Als je met God begint, dan eindig je ook in God. Het is het woord des Heren, dat werkt altijd op God zelf aan. Altijd op God zelf aan. Zijn naam moet eeuwig de eeuw ontvangen. Zo was het ook in Juda. En dat is me toch een paasfeest voor de gemeente daar in Jeruzalem. Nou, daar zullen we volgende week nog wel iets meer over lezen. Hoe dat gegaan is. Dat is me een paasfeest geworden. Zoals het in tijden niet gehouden. Was, zegt de schrift, in tijden niet. Maar daarover volgende week meer. Deo volente. Amen.